Luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Marijke Kodde. En die heeft een prachtige documentaire gemaakt over inheemse wijsheid. Hij heet dan ook Kiva, Call of the Wisdom Keepers. En voordat wij in gesprek gaan, wil ik eventjes dat je kijkt of luistert naar de trailer. Die ga je nu horen en dan gaan we daarna verder met het gesprek.
Hace más o menos 50 años tuvo una visión Raimundo Tigre Pérez y él pregunta dentro de la visión qué debe hacer y empezó a ver cómo se abre de nuevo la tierra y sale una mujer y empiezan a entrar diferentes seres con vestimentas de muchos colores, de diferentes especies de vestimentas, pieles, tejidos, con diferentes personalidades, diferentes lenguas. Diferentes sensaciones espirituales que dejaban en ese fuego, y ese fuego empezó a acrecentar, hasta que esa mujer empieza a cantar.
Todos los sabedores lo decían: nosotros perderemos la conexión, la espiritualidad, y comenzaremos a vivir más física, valorando más materia. Que valora la espiritualidad.
El origen de cada pueblo tiene en su haber un gran conocimiento que actualmente no se entiende aún. Las tradiciones que aún están vivas nos dan la oportunidad de recuperar ese conocimiento.
It's very important to understand the symbolism of a human being coming out of the earth, you know, out of a kiva, you know, as a person comes up, you know, and then it turns around and comes back into the kiva again, you know. This is important to understand, you know, because we do come from Mother Earth.
Aún tenemos una gran oportunidad de recuperación, de recuperar las raíces de la tierra, por favor, son nuestras. Son las raíces de la humanidad y este conocimiento no se puede perder.
The reason why we are here, all of us, we had a call, and we still have got a call to bring the world together. The world, I mean, the human race.
E o Kiva anda aonde está doente. O local onde está doente, o Kiva vai.
E mata o querido.
Nu hebben ze hem gehoord en gezien. Dus nu mag jij als de regisseuse ervan het verhaal erbij vertellen. Want het is een mooie film. Ik heb hem onlangs gezien in het prachtige De La Marte Theater. Met een paar van de hoofdrolspelers die daar op het podium een verhaal vertelden. En ja, ik heb jou toen ook gemaild van het is mooi. Wat mij heel erg erin aansprak was de eenvoud ervan. Maar dat is ook de eenvoud en de diepgang van de boodschap. Dat is duidelijk. En het is een prachtige documentaire. Waarin je... Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
4 jaar.
4 jaar. 4 jaar lang heb jij allemaal stamhoofden en shamanen, wisdom keepers, heb jij geïnterviewd. En uiteindelijk is dat deze documentaire geworden. Mm-hmm. Ja. Ik zou zeggen, vertel. Begin bij het begin. Waar is het begonnen?
Waar is het begonnen? Nou, even als jij zo zegt, heel veel stamhoofden of heel veel mensen denken dat ik de wereld in ben gegaan na al die stammen. Maar ik ben naar de Kiva-ceremonies gegaan. Hè, dat is waar al die leiders van de inheemse volkeren bij elkaar kwamen.
Mm-hmm.
Uit de hele wereld. En hoe dat begonnen is, is ik zag in 2017 foto's van een Kiva-ceremonie in Nederland. En ik had echt zoiets van, hoezo ben ik daar niet?
Mm.
Ik bedoel dat, ja.
Wat is een Kiva-ceremonie voor de luisteraars?
Het is een vuurceremonie die eigenlijk al 4000 jaar bestaat. De Anasazi-mensen in Noord-Amerika, die hielden al Kiva-ceremonies.
Mm-hmm.
En de Hopi en de Pueblo bijvoorbeeld, die hadden een deels ondergrondse ruimte waar je met een trappetje naar beneden ging, waar ze leiders van andere tribes uitnodigden om de peace pipe te roken, inheemse kennis uit te delen, gewoon vriendschap, een betere understanding, mm-hmm, tussen de tribes. Dat was eigenlijk het doel. Maar met de komst van Columbus, die dacht dat hij iets ontdekt had, terwijl daar al mensen wonen,
ja,
werd er van alles verboden, zoals we weten. En ook dat soort ceremonies. Dat werd gezien als witchcraft. En het werd, daar werden mensen om vermoord. Mm-hmm. Onder andere.
Mm-hmm.
Dus het ging ook in figuurlijke zin underground. En in 1968 is er een Mexicaanse medicijnman geweest. Die kreeg een visioen. En die zag zo'n kiva met leiders van de inheemse volkeren. Niet alleen uit Noord-Amerika, maar uit de hele wereld samen. Hij kreeg ook door dat het een kiva was. Op dat moment had hij geen idee wat een kiva was. En kwam er dus later achter dat het een ceremonie is die way back in time gaat. En hij kreeg door dat het belangrijk was om deze ceremonie weer in ere te herstellen. Maar dan met dus de tribes uit de hele wereld, de inheemse tribes.
Hmm.
Toch is hij eerst in Noord-Amerika dat weer gaan organiseren met de tribes daar. En pas na zijn overlijden is een van zijn vuurmannen, Heriberto Villaseñor, met zijn vrouw Nubia Rodriguez, die zijn visioen verder in de wereld gaan zetten. En de laatste 30 jaar organiseren ze hun vorm van ceremonie in delen van de wereld. Vanuit Mexico zijn ze naar Noord- en Zuid-Amerika gegaan. Toen naar Europa, in 2019 naar India. En volgend jaar gaat de Kiva naar Afrika en Australië.
Hmm.
En dan worden alle werelddelen verenigd.
Mooi.
Dat is het uiteindelijke doel.
Ja. En jij zag dat het in Nederland was. Wat deed je toen? Want wat deed je toen dat je dacht, ik moet daar zijn in plaats van wat ik nu doe? Of?
Ik dacht, jeetje, is dit eenmalig? Hmm. Heb ik nou echt iets mega bijzonders gemist? Ik ben gaan zoeken, te kijken wie heeft dit georganiseerd. Dat bleek iemand te zijn die ik al kende. Die heb ik meteen gebeld. Ik zeg van, hè, is dit eenmalig? Komt dit volgend jaar weer? Ja, zegt hij, dit is de tweede van 4 keer. Het vindt in Europa steeds 4 keer in 1 land plaats en dan gaat het naar een volgend land. Dus ik vroeg meteen, mag ik volgend jaar fotograferen?
4 keer is het in Nederland geweest ondertussen?
Ja,
okay.
2016 tot en met 2019.
Hmm.
Ja, en daarna ging het naar...
En wat is daar de beweegreden van dat ze het 4 keer achter elkaar in een land doen?
Ja, alles is 4 bij de Kiva-ceremonie. De 4 windrichtingen, de 4 elementen, de 4 dagen en 4 nachten dat het heilige vuur brandt.
Mm-hmm. 4 rondes in de zwetemus.
Ja, 4 rondes in de... Echt alles.
Mm.
4.
Oké. Okay.
Voor een deel komt het volgens mij ook van de
Lakota-traditie.
Mm. Dus ook 4 keer, 4 keer in het land.
Ja.
En achteraf zei een Nederlandse elder, snap je...
Hey eindbaas en luisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Rite of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat je te lang hebt weggeduwd of hebt vermeden. Daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor 3 dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de 3 dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je Bride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
Nu Marijke, waarom jouw documentaire ook 4 jaar duurde voordat hij de wereld inging.
Hmm.
Terwijl ik na 2 jaar dacht, hij moet nu.
Ja. Ja.
Was blijkbaar ook de bedoeling.
Ja, maar dat soort dingen, dat is wel, dat soort toevalligheden ken ik me al te goed. Maar dat is geen toeval. Dat is gewoon, hoe zal ik het zeggen?
De
ja, dat is de bedoeling, ja.
Ja. Maar goed, ik vroeg dus, mag ik dan volgend jaar fotograferen? Niet eens filmen, want ik was net begonnen met filmen. En op dat moment denk ik 25 jaar fotograaf. Dat was mijn eerste insteek. En toen zei hij, nee, ik heb al een vaste fotograaf. Mag ik dan filmen? Vloekte ik eruit. Terwijl ik net begonnen was met filmen. Maar op een of andere manier, ik moest daar zijn. In welke hoedanigheid dan ook.
Mm-hmm.
En tot mijn verrassing zei hij, ja, dat is prima. Ik zei, mag ik ze ook interviewen dan? Ja, als zij dat goed vinden, vind ik dat ook goed. Dus toen werd ik al een beetje zenuwachtig. Want ik dacht, ik moet nog een beetje oefenen. Maar een beetje Pippi Langkous. Ik heb nog nooit gedaan, maar dat ik het wel kan.
Ja.
Maar toen ik dus in 2018 daar kwam, op die foto's zag ik 6, 7 Wisdom Keepers. Dus dat verwacht ik het jaar daarna ook. En ik kom daar en er zitten 50 Wisdom Keepers uit de hele wereld in Borculo. Op een boerenlandje in the middle of nowhere. Terwijl ik de hele wereld bereisde, er kwamen allerlei puzzelstukjes samen voor mij. Mijn liefde voor de natuur al mijn hele leven. Ik heb meer dan 10 jaar voor Wereld Natuurfonds en Staatsbosbeheer als ontwerper en fotograaf gewerkt. Mm. In dat eigenlijk een soort, missie vind ik altijd een groot woord. Maar mijn doel was wel mensen inspireren zich weer te verbinden met de natuur. Via mijn visuele talenten, zeg maar.
Ja.
En het werd me ineens duidelijk, ja, wie anders dan de inheemse mensen, de mensen die nooit dat contact met hun omgeving verloren zijn, kunnen ons daarbij inspireren. En ook dat ik dus de wereld bereisd had en nooit echt zo duidelijk gevoeld op mij ineens van, jeetje, ik was altijd op zoek naar dit soort mensen, de inheemse culturen, de oorsprong, de traditie. Dat is wat me onbewust altijd aantrok. Maar dat had ik nooit zo in het vizier toen ik aan het reizen was.
Ja. Mooi.
Dus toen kwam alles samen en toen kon ik echt 2 uur helemaal niks.
Toen je daar aankwam?
Ja, ik liep daar verdwaasd rond van, hoezo? Ik mag hier nu filmen, deze mensen, hier, zo.
Mm-hmm.
Het lukte me niet. Nee, ik liep gewoon een beetje emotioneel rond. En toen was Toroa daar, de Maori-elder. Die spotte mij en vroeg wat er aan de hand was. En legde het uit en hij zegt, if you were not supposed to be here, you would not be here. So do your thing. Heel straight, maar heel liefdevol. Trok hij me met beide benen op de grond van, je bent hier niet voor niets. Ga aan de slag. Toen dacht ik, oké, dan.
Weet je nog het eerste interview wat je daar deed?
Ja, met de 4 mannen, waaronder Toroa, Aparahama, de Maori-elder, Sangale, Ntutu, Maasai-elder, Junior Feather, Modoc-elder, Noord-Amerika, en Virunga, Dungir, Aboriginal-elder.
En dat is het interview wat je ook in de docu ziet.
Ja.
Ah, dat is mooi, dat je gelijk prijs.
Nou ja, dat was het moment waarop ik besloot van, wat deze mannen aan mij in een half uur vertellen, dat horen niet eens de 500 mensen die hier bij de Kiva aanwezig zijn. Nee. Want in de Kiva, en de Kiva is een soort afgegraven kuil van 13 meter doorsnee, met de vier altaren en een heilig vuur in het midden. En die Kiva-ceremonie die vindt 2 keer per dag plaats binnen die 4 dagen. Daar wordt gebeden. Daar worden gebeden in hun native languages aan het vuur meegegeven. Daar wordt niet gesproken. Hè, dus de informatie die ze mij gaven, ja, dat hoor je daar niet. Maar ook niet bij de workshops. Ja, teachings zijn er meer workshops, klopt voor mij. Niet bij Wisdom Keepers, maar zo noemden ze het wel. Mm. En dan zitten misschien 30 mensen per Wisdom Keeper.
Ja.
Maar ik dacht, nou, deze mannen samen en ook hoe ze met elkaar waren, het waren gewoon broers, weet je wel. Terwijl ze elkaar net een paar dagen daarvoor hadden ontmoet.
Ja.
En dat Junior verder ook zei van, hoeven we eigenlijk helemaal niet te praten. We communiceren zonder woorden. We can communicate via that single blade of grass.
Mm-hmm.
Ja. Dus ja, daar was mijn besluit van, ja, hier ga ik echt iets mee doen. Totdat Sangala aan het eind van het interview ook zei, you as a journalist have a big responsibility in bringing our message into the world. Toen moest ik even slikken.
No pressure.
Ik dacht zo, oeps. Nou, na een minuut zei ik, I promise that I will bring your message into the world. Ik had mijn camera nog draaiende. Ik ben tussen de mannen in gaan staan. Misschien voor mezelf eigenlijk wel, dat het toch echt waar was dat ik dat heb beloofd.
Mm-hmm.
It's on tape.
Mm.
Ja.
En toen was er geen weg terug?
Geen weg terug? Nee. Eigenlijk niet. Nee.
Want je hebt uiteindelijk meer dan 100 uur aan materiaal geschoten.
Mm-hmm.
Interviews, evenementen, workshops. Ik denk dat je dan alles mee hebt genomen. En wat was het idee? Want je had toen nog niet het idee van, ik ga hier een docu van maken. Want wat ging je doen in eerste instantie met die film, met al die film, met het filmmateriaal?
Nou ja, toch wel vanuit het verlangen om mensen te inspireren zich weer te verbinden met de natuur. En de wijsheden die zij mij toen gaven, die vier mannen. Ik denk van, dit is zo waardevol. Dit zou iedereen moeten horen.
Mm-hmm.
Ja? Je had het net over de eenvoud. Ja. Sprak ook heel veel eenvoud uit.
Ja.
En heel veel verbondenheid. Gewoon vriendschap. Tussen mannen die elkaar net een paar dagen daarvoor hadden ontmoet.
Ja.
Tora zei ook van, dat zegt hij ook, dat zie je ook in de documentaire. I see me, I see me, I see me. Ik zie, hè? Ja. Nou ja, de ander in, of, ik zie mezelf in jou.
Mm-hmm.
Hè? Dus elkaar zo respecteren en gelijkwaardigheid. En ja. Nou. Vrede.
Ja.
Gewoon. Mm-hmm. Ik zie daar vrede.
Ja.
Die vier mannen bij elkaar. Ja.
Ja, zeker. Dat heb je ook mooi weten over te brengen. Als je die film kijkt, dan het geeft in ieder geval hoop dat de mensen zo nog denken.
Ja.
En het is lastig om het gevoel. Het is lastig om dat gevoel van, ja, ik heb zo'n stamhoofd gesproken, om dat over te brengen aan anderen. En nu ik daar eventjes op terugreflecteer. Ik heb ook vaak gewoon in die eenvoud gewoon een gesprek gehad dat ik dacht, dit is goud. Dit is zo goud. Gewoon wat hij zegt, hoe dat het hier voelt, hoe dat het overkomt. En dat komt wel over door de docu.
Mm.
Ik denk ook dat dat zo aanspreekt. Dat mensen gewoon denken, ja, een onwijs ontzag voor die mannen. Terwijl ze dat helemaal niet afdwingen of uitstralen.
Nee.
Maar het is een soort van herinnering aan waar het eigenlijk om gaat. En wat zij echt voelen.
Ja. Ja, die verbondenheid met elkaar.
Hmm.
naast dat ze allemaal een unieke cultuur en achtergrond hebben. Dus die unity in diversity. Hè? Ja. Het besef dat elk mens uniek is en dat dat gerespecteerd moet worden.
Ja.
Maar dat uiteindelijk hetzelfde bloed door onze aderen stroomt. Hè?
Mm. Ja.
Ja.
En wat was het toen je ging filmen? Wanneer ontstond het idee voor de docu? Want ik neem aan dat je dan eerst voor organisatie beeldmateriaal aanleverde. Dat zij daar wat dingen mee deden? Of?
Ja, nou ja. Kijk, het was mijn persoonlijke verlangen om daar gewoon aanwezig te zijn. En dat vast te mogen leggen.
Ja.
En met dat eerste interview dacht ik, wow. Ja, hier zou wel iets groters aan vast kunnen zitten. Ik bedoel, het beeld aan zich is al iconisch, hè, met de vier mannen. Ik zou nu graag een beeld willen laten zien. Allemaal de film komen kijken. Maar je kan je er vast wel iets bij voorstellen. Hè? Maori, Maasai, Modoc en Aboriginal. Dat beeld vind ik al de wereld presenteren.
Mm-hmm.
Ja. In eerste instantie was de vraag van de organisatie, kun je gewoon een aftermovie van deze vier dagen maken? En dat heb ik ook gedaan. En dat deelde ik op YouTube volgens mij. En dat werd redelijk veel bekeken. Dus daaraan had ik ook al zoiets. Kon ik aflezen van, hier is behoefte aan.
Ja.
En ik werd daarna uitgenodigd om naar Mexico te komen. Eigenlijk is dat de basiskiva. Die vindt elk jaar, eind van het jaar, van 18 tot 21 december plaats op een uitgedoofde vulkaan, 2000 meter hoog.
Wauw, cool.
Ja, en daar is het basisvuur. Vanuit dat basisvuur gaat een deel van de ashes naar elke kiva in de wereld. En aan het eind van die vier dagen gaat het weer terug naar het basisvuur.
Hmm.
Dat is wat Heribert ook in de documentaire zegt. Whenever our children or grandchildren will be praying in a kiva, they will be embedded by all the prayers of all the elders that ever prayed in a kiva.
Mm-hmm.
Al die gebeden zitten allemaal in het vuur en in het as.
Ja.
Daar op die berg. Dus het is een hele bijzondere plek. Hm. Dat is wel wat een kleinere kiva. Dus toen ik er was in 2018, denk ik, ik weet niet, 250, 300 mensen. Je gaat achter in een veewagen de berg op. Dus je zit echt zo
mm-hmm.
Je vast te houden, want het is nogal. Dus daar naartoe is al een avontuur. Ja. Maar daar. Daar heb ik Heribert geïnterviewd. En toen werd me meteen duidelijk, dit is gewoon de rode draad. Hij vertelde over de oorsprong van de kiva, tenminste de kiva zoals hij hem organiseert en ook voortgekomen uit de visioen van Tigre Perez. Over naar de werelddelen waar ze heen gaan en over de toekomst. Hè?
Mm-hmm.
Over de kinderen en kleinkinderen, wanneer zij in een kiva zullen bidden, dat zij de elders om zich heen hebben.
Ja.
En hun gebeden. Ja, ik denk een mooiere rode draad. Kon ik me niet bedenken.
Mm-hmm.
Ja. En niet dat ik daarna daar heel erg, ik heb me daar niet helemaal door laten leiden. Ik ben gewoon eigenlijk, ik bij de kiva in Mexico. Je bent ook afhankelijk van welke elders daar zijn. Daar was ook een kleinere groep elders. Maar daar vielen me wel meteen twee wisdom keepers heel erg op. En dat waren Shirley en Cheryl. Hè, dat waren echt power women.
Mm-hmm.
Dus ik had wel meteen zoiets die wil ik interviewen.
No.
En dat werd een heel prachtig interview. En zij zouden vervolgens twee maanden later ook in India zijn. Waar ik ook naartoe ging. Dus heb ik ook besloten in plaats van. Nou, trouwens, ik heb wel iets van 30 interviews nu. Maar ik heb met name hen ben ik gaan volgen, zodat je meer de diepte in kon gaan. In plaats van, je kan 30 wisdom keepers aan het woord laten, maar dan wordt het een oppervlakkig verhaal.
Ja.
Terwijl met hen kon ik gewoon per thema de diepte in.
Ja.
Ja, dus zij hebben een hele belangrijke stem in de documentaire.
Mooi. Ik weet nog die Shirley, dat ik was op Ayuna uitgenodigd om daar wat te doen 's avonds in het programma.
Ja.
En toen waren er heel veel mensen. Ik mocht even mee eten. En toen zat ik met allemaal mensen die daar bezoeker waren. Heel veel mensen hadden het over die Shirley. Dat dat zo'n indruk had achtergelaten. Grappig dat dat schijnbaar een juiste inschatting was van die mensen.
Zeker.
Mm.
Die blijft bij iedereen hangen.
Mm. Dus dat waren dan ook een soort van favorieten van jou? Waar je een persoonlijke klik mee had? Of?
Nou, beiden. Persoonlijke klik, maar ook hele sterke communicators.
Mm.
Gewoon... Cheryl, ja, voor mij is zij een soort portal, ja, of hoe je het noemt. Maar alsof ze boodschappen doorkrijgt. Ze is zo helder, in weinig woorden, komt ze gewoon tot de kern van dingen. Ja,
ja.
Dat heeft niet elke wisdom keeper die gave.
Mm-hmm.
Er zijn namelijk ook wisdom keepers die... gewoon alleen maar stil zijn in de kiva. Zoals Dayu, priesteres van Bali.
Mm-hmm.
Die voor haar is stilte, maar dat is ook heel krachtig.
Ja.
Maar in een interview komt ze wat minder goed naar voren.
Ja.
Dat is bij Shirley en Cheryl gewoon... Dat waren uiteindelijk dus cadeautjes dat die zowel... in Mexico er waren, India en later ook nog weer in Nederland.
Ja.
Dus ik had 3 gelegenheden om ze te interviewen.
Ja.
Trouwens, Cheryl ook nog weer in Duitsland.
Mm. Mooi. Ja. Ben je dan nu een soort van vaste Kiva crew member?
Ja, of niet? Zo kan je het wel zeggen.
Ja. Nou, dat is mooi, want als die connectie er ligt en je hebt het vertrouwen van die mensen, het gaat nu alleen maar mooier worden. Ik zeg altijd, als ik nu terug ga naar de jungle, zeggen mensen, ga je dan weer? Ik zeg, luister, dit is hetzelfde als dat je naar Disneyland Parijs gaat en je kent de medewerkers. Snap je? Dat ze je overal toelaten. Ze laten je achter de scenes een beetje dingen zien. En nu wordt het alleen maar leuk.
Zeker.
Dus wat is de... want je hebt nu de docu dan uitgebracht. Daar gaan we het zo meteen nog wel verder over hebben. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd naar... En wat voor manier ben je nu verbonden met de Kiva en wat doe je er nog voor?
Nou, na 4 jaar filmen, en het was dus niet constant filmen. Het was gewoon dus bij de Kiva ceremonies. En daarna de productie van de documentaire. En afgelopen jaar is die dus door Nederland gegaan. Het Kiva-vuur door Nederland gevlogen, zeg maar, mm-hmm. sinds de première. En dat had ik echt niet zien aankomen. Ja. Ik bedoel, in 2019, toen had ik dus een fulltime baan en geen tijd om te editen, maar ook geen geld om een editor in te schakelen. Dat was echt een status quo en heeft het materiaal meer dan een jaar in mijn archief gelegen.
Ja.
Waar ik heel onrustig van werd, maar...
Over wat voor bedragen praat je als je een docu wil laten maken?
Ja, nou...
Je kan zo gek maken als dat je zelf wil, maar...
Zeker. Maar
een goed Hollands bedrag, zeg maar.
50.000 heb je al nodig. En dat is nog heel weinig voor... er zijn producties van 1 miljoen of meer.
Ja. Ja.
Maar in eigen beheer... hadden we dat budget niet...
Nee.
Dus het heeft een tijd stilgelegen. En eigenlijk door Esther Stonne, de muziek van Esther Stonne,
mm-hmm.
Gitarist die ooit op straat is begonnen, maar nu in Carré in alle grote zalen staat.
Maar is dat een Nederlander?
Nee, zeker niet. Nee, hij is geboren in Oekraïne, maar ook 11 jaar in Israël gewoond en toen naar Amerika gegaan.
Wow.
Ja.
Want ik kende zijn muziek al wel. Iedereen kent dat als je dat deuntje hoort met die gitaar. Ja. Maar ik dacht, en omdat jullie me ook zo bedankten, van, ik dacht, ja, het is gewoon een soort, is dat een Nederlander of zo?
Nee, zeker niet. Nee, nee.
Okay.
Hij woont nu in Oostenrijk, maar hij is heel veel aan het toeren. Maar ik, omdat ik als fotograaf heel veel bij concerten, festivals en dat soort dingen aanwezig was, was ik ook zo bij zijn concert in Amsterdam als fotograaf. En zo kwamen we in contact en ook contact gehouden. En op die manier kon ik zijn muziek niet gebruiken, maar een collaboration. Ja. Had ik een collaboration met hem, zeg maar.
Hmm.
Om de muziek toe te kunnen passen. In ieder geval, hij kwam met het idee, waarom start je niet een crowdfunding? Dit is wel een project om crowdfunding te starten.
Ja.
Ik had er wel eerder aan gedacht, maar ik dacht, nou, misschien moet ik dat dan toch doen. Want hij zei, dan wil ik het ook wel promoten. En hij had nogal veel volgers. Nou, had zijn assistent niet zo handig iets gedaan. Ze had twee linkjes ook van een YouTube.
Ah, ja.
En dan gaan mensen op het verkeerde linkje klikken en dan zijn ze kwijt.
Inderdaad, ja. Zo werkt dat tegenwoordig.
Ja. Kortom, die crowdfunding, dat ging heel langzaam allemaal. En bij de Kiva in Duitsland was op een gegeven moment iemand die zei, als je tegen het jaar, einde van het jaar, het bedrag niet bij elkaar hebt, dan ga ik jullie helpen.
Hmm.
En hij was vrij ruimhartig en wij hadden zoiets, nou, met het geld dat wij hadden bedacht kunnen we 35 minuten film maken, maar we willen eigenlijk een uur. En toen zei hij, ja, think big, maak gewoon wat je wil. Dus dat hebben we gedaan.
Ja.
Dus met de film kwam het goed, maar niet met het geld, want toen stortte de crypto business in en dat is waar hij in zat. Hij was met een nieuwe munt bezig.
Okay.
De exchange markt zou komen.
Ja, ja.
En dat is niet meer goed gekomen.
Okay.
Dus dat was een redelijke uitdaging, want in de tussentijd raakte ik mijn baan als ontwerper en fotograaf kwijt. Maar de editor moest wel betaald worden. Dus eerlijk gezegd, mijn hele transitievergoeding is naar de editor gegaan. Ik heb nog redelijk wat geld moeten lenen.
Ai.
Dus ik had geen baan meer, geen geld, een schuld, maar wel een film.
Ja.
Dat was de situatie.
Ja. Goeie uitdaging.
Nou ja, ik voelde wel dat ik een soort van getest werd van hoe graag wil je dit?
Ja.
Is dit echt wat jij met je hart wil doen?
Ja.
Ja. Gaat tot het gaatje.
Ja, mooi. En toen?
En toen is er op een andere manier toch een geldschieter gekomen.
Mooi.
Nou, misschien moet ik het ook gewoon noemen.
Ja.
Allard van Ayuna.
Die had hem gezien, de film, of die hoorde ervan, of wat?
Ja, dat is echt zo maf. Ik zat dus in de Pinari, zoals je dat noemt. Dus ik ging allerlei creatieve dingen bedenken. Ik ging fotoshoots aanbieden.
Mm-hmm.
En mensen vertellen, dit geld gaat niet naar mij. Maar het gaat meteen in de crowdfund van de film.
Ja.
Dus je helpt meteen deze film mee de wereld in, zeg maar. En als ik dan iets over de film vertelde, had iedereen zoiets, ja, dat wil ik. Dus extra motivatie om zo'n fotoshoot te doen.
Ja.
Op die manier kom ik bij een drum gathering in Den Haag. Daar spreek ik iemand over die film. Die zegt, je moet Allard spreken, want die heeft een visioen gehad. Die wil een festimonie, dus niet festival, ceremonie, maar een festimonie. Waar hij ook inheemse wijsheid wil delen, laten delen. Nou, dus wij kwamen met elkaar in contact.
Ja.
En ik heb alle connecties met de Wisdom Keepers. Dus op die manier zijn Shirley, Cheryl, Torwa, zijn vrouw, Annelies, Dayu, priesteres uit Bali, en Osman, Derwish uit Turkije, zijn allemaal bij Ayuna geweest. En voor die bemiddeling, dat was een mooie uitwisseling, zeg maar.
Mm.
toen...
Dus je had het halve programma daar geregeld?
Ja.
Ja, dat is mooi. En toen mooi hem afmaken. Hoeveel uur heb je daarin zitten?
Geen idee.
Duizenden.
Heel veel.
Honderden, ja.
Ja. Nou ja, in principe was die dus af. Alleen, hij was niet helemaal af. Ik heb hem inderdaad af kunnen maken en toen ook bij de ITVA in kunnen dienen.
Mm-hmm.
Daar zat een deadline op. Ik moest voor 5 mei...
Wat is de ITVA?
De International Documentary Festival Amsterdam.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Dat is een van de belangrijkste internationale documentaire festivals.
Mooi.
Als je daar wordt aangenomen, dan... over het algemeen... er lopen distributeurs rond. Die spotten zo'n film. En die zorgen dan dat het internationaal op zijn plek komt. Nou, daar had ik een beetje mijn hoop op gevestigd.
Ja.
Dus Allard heeft inderdaad gezorgd dat ik... dat het allemaal op tijd ging. Afkwam. Maar helaas werd niet aangenomen bij de ITVA.
Hmm.
3 maanden op zitten wachten. Toen Shirley en Cheryl kwamen, toen wilde ik eigenlijk graag een première organiseren. Maar ik zat op de ITVA te wachten.
Mm-hmm.
Toen heb ik een pre-première georganiseerd op het NDSM-terrein in een klein zaaltje. Want ja, je mag niet officieel al iets doen als het bij de ITVA ligt.
Oké. Okay.
Want zij willen de wereldpremière, dus dat mag helemaal niet officieel. Maar voor je eigen crew, zij waren ook soort van... Nee, ze waren eigenlijk crew.
Ja,
hè?
Het is gewoon voor de... Ja.
En mijn eigen vrienden. Ze zaten met 70 man daar in zo'n loods.
Leuk.
In deze. Ja. En toen aan het eind van het jaar... Toen heb ik dus gewoon zelf mijn première georganiseerd. Ik denk ik wacht niet langer. Moet nu de wereld in.
Ja.
En dat was bij de Bali. En op zich is dat wel leuk. Ik had een aantal filmhuizen aangeschreven. En de Bali reageerde... je kan misschien mee in programmering... maar dan ben je 4 maanden verder. Dus je kan wel de zaal huren. Maar dat is €2.500. Nou, dat had ik niet. Dus ik denk, laat maar zitten. Toen kwamen ze na een maand terug. We hebben de trailer bekeken. We vinden het inhoudelijk zo belangrijk dat we je een voorstel willen doen, wat we eigenlijk nooit doen.
Mm.
Dus voor een minimumbedrag mocht ik toch op prime time, zaterdagavond, 10 december, Human Rights Day, in de grote zaal.
Wow.
Ik dacht, dit moet zo zijn. Hè?
Mm-hmm.
En ik vind het wel een bijzondere synchroniteit dat precies een jaar later bij de buren in De La Mar plaatsvond. Met 1000 mensen.
Mm-hmm.
En daar precies tussenin, eind juni, aan de andere kant, in Paradiso, in de grote zaal, waren we ook.
Mooi.
Vind ik grappig.
Ja, waanzinnig. Ik bedoel, het is te gek eigenlijk hoeveel Nederlandse films er gemaakt worden. Documentaires die er geschoten worden, waar mensen echt hun hele hebben en houden in steken, maar die eigenlijk nooit het daglicht zien. Omdat het of strand in de kosten, of het is inderdaad, het wordt niet goedgekeurd op een festival en mensen geven op. Of ja, een keer dan houdt de wilskracht natuurlijk ook wel een beetje op.
Mm-hmm.
Ik denk dat er meer films gemaakt worden die niet uitkomen, dan dat er films gemaakt worden die wel uitkomen.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ja. Zo mooi als je dat zo zegt, dan denk ik, het is toch wel heel bijzonder eigenlijk.
Ja.
ik bedoel, op een of andere manier heb ik ook maar... echt mijn hart gevolgd van dit heb ik te doen.
Mm-hmm.
En ook al echt wel verantwoordelijkheidsgevoel naar Sangale.
Ja.
Ook. En toch doe je het ook alleen maar als het, hè?
Mm-hmm. Als het stroomt. En als het...
Precies, ja.
En het stroomt, want je hebt nu 100 voorstellingen gehad.
Ja.
Die groter en groter worden. Waar ik was, waren 1000 man in het publiek.
Ja.
Dat was gigantisch. Ja. En iedereen is enthousiast. Dus dan zou je zeggen dat het een soort sneeuwbaleffect zou moeten worden.
Ja. In De La Mar heb ik ook nog geroepen van als iemand een producer kent,
ja.
die gewoon met mij een goed mediaplan kan maken, hè, hoe we dit nu nog breder kunnen uitrollen, dan hou ik me aanbevolen.
Ja.
Ja. Want ja, ik heb het in eigen beheer uitgegeven. En zo rolt het nu organisch door.
Ja.
Ja, ook bij De Lamar waren ook weer mensen die met mooie initiatieven kwamen. En zo organiseer ik elke keer weer een volgende event. Ook met Ayuna, 15 april. Maar ook met De Optimist. En even kijken, De Optimist op 16 februari in Antropia, Driebergen. En dan met jou 23 maart in de Mariakapel in Rosmalen.
Ja, mooi. Ja. Superleuk.
Zeker.
23 maart. Ja, dan moeten mensen sowieso maar even naar de website toe gaan. Wat is de website?
kiva-wisdomkeepers.com.
Ja, ik zal een linkje in de beschrijving doen. Maar daar staan alle vertoningen en leuke avonden. Waarbij je, ja, we hadden het er net al over. Je combineert graag de sprekers met de film zelf. Dus niet gewoon alleen maar film kijken. Maar ja, ik vond het wel een heel leuk, heel tof concept. Heel interactief. Heel divers.
Ja, dat is eigenlijk dus ook spontaan ontstaan. Doordat ik, nou laten we het zo zeggen, bij Ayuna gaf Shirley al aan. Hey, mijn documentaire komt ook uit. Dus als jij die wil vertonen hier, dan leuk. Misschien kunnen we wel een combi doen met ook de Kiva-documentaire. Dat hebben we gedaan. En met twee avonden, met beide films, kon ik haar ticket weer bekostigen om haar hierheen te halen. We hadden eerst zoiets van, nou, en dan doen we online met een Zoom, dat zij dan haar film, een Q&A doet daarna.
Ja.
En ik had zoiets, nee, kom maar gewoon hierheen. Ik bedoel,
ja.
Maar het schelen, al die opbrengst, koop ik gewoon jouw ticket van. Ja, en op die manier was zij ook bij de premières.
Ja, want ik zie in de voorstellingen in het verleden, wat er allemaal, alles staat er nog op wat er is geweest.
Ja.
Je hebt heel veel van die
Wisdom Keepers
die continu op het podium staan.
Ja.
Maar die vlieg je iedere keer in hiervoor.
Nee, het is heel goed dat je die vraag stelt, want ik wil ook niet dat mensen dat denken.
Mm-hmm.
Want ik ben ook een ambassadeur voor de aarde. Dus ik denk ook wel aan duurzaam. Nee, hè, dus toen met Shirley. Zij is hier gewoon wat langere tijd geweest. Dus ik had haar ook voor meerdere avonden.
Ah, ja.
En ook nog dingen bij Ruigoort. En in de zomer komen ze sowieso naar Europa. Dus voor de Kiva in Duitsland.
Ja.
En toen heb ik ook dingen daaromheen gecombineerd. Trouwens, in de zomer was er ook een symposium bij Ruigoort en 50-jarig bestaan.
Hmm.
Daar, ze hebben ook altijd een traditie gehad van het uitnodigen van inheemse leiders. Daar.
Ja.
Dus ja, ik ben dan wel een beetje een spul tussen, nou bijvoorbeeld met Ayuna ook, dat was ook in combinatie met de Kiva.
Ja.
En daar zaten 10 dagen tussen. Toen ben ik met Shirley en Cheryl een soort Nederlands tour gaan doen. En toen kwamen we bij Ruigoort uit en dan gingen we een waterceremonie doen. En er waren ineens 500 mensen die daar kwamen met drums. En dat explodeerde, dat dorp. En vanaf toen is die traditie ook weer helemaal opgepakt van het uitnodigen van inheemse mensen. Dus het is altijd een combinatie. Ga niet iemand invliegen voor een avondje.
Mm-hmm.
Maar dan voor een langere periode. En dan, ja, dat het echt,
vet. Leuk.
Multifunctioneel.
En nu is het allemaal in ontwikkelingen. Ja, je bent nog steeds op een. Eigenlijk sta je nog aan het begin van het uitrollen en lanceren. En
ja, oh, nog één dingetje over dat. Weet je, dus dat ontstond spontaan zo, hè, de Wisdom Keepers uit te nodigen bij de premières.
Mm.
Maar dat werd zo goed ontvangen door de mensen dat het een concept werd. Dat ik dat ben blijven doen met mensen uitnodigen om te spreken en muziek.
Ja.
En het is vaak ook muziek die je van het hoofd naar het hart brengt. Hè. bijvoorbeeld een Francesca, prachtige harpmuziek of een handpan. Of, hè, mensen komen binnen uit die drukke buitenwereld, die gaan zitten. Ik heb de foto's van de Kiva op, de, hè, op het scherm. En ze zakken al een beetje van hier naar hier. Ja. En op die manier gaan ze ook anders die film in.
Ja.
Het is ook fijn als ze vanuit hier naar de film kijken.
Ja. Zeker, ja.
En dan na de film dus de connectie maken met, ja, met de inheemse wijsheid. Of dat nou van ver komt of de inheemse wijsheid van hier. Want dat is ook waar ik met name nu mee bezig ben. Ook de mensen van hier te laten vertellen over, nou ja, hun missie voor de aarde. Kijk, jouw verhaal bijvoorbeeld ook. Maar ook bijvoorbeeld nou, iemand die over de heksen kan spreken.
Mm-hmm.
Ik merk bij mezelf dat een jaar geleden zat ik ook nog in het ridiculiseringshoekje. Hoe zeg je dat?
Mm. Oké. Okay.
Ik ben op mijn verjaardag, er was een chassé. Hadden we 's middags en 's avonds een vertoning, 2 keer 200 mensen. Dat iemand in de zaal riep, ja, maar de heksen, dat waren onze wisdom keepers. En ik, ja, die ook. Dat ik later dacht, ik wimpelde het gewoon een soort van af.
Hmm.
Terwijl heksa betekent wijze vrouw, dat sowieso.
Hmm.
Maar ik ging daar ook eens een beetje zo over lezen. Maar dat je ook, nou, ik kwam er ook achter van, ja, dat ze ook niet voor niets zo afzichtelijk werden afgebeeld, hè, met kromme neus en
ja.
Dat het ook, ja, opzettelijk.
Propaganda stond toen al.
Ja. Ja.
Ja.
Gewoon, maar dat ik dat zelf ook, ja, door mijn culturele bagage, achtergrond, daar ook aan meedeed. Ja, het was ineens een soort gewaarwording van, hé, ik neem ze ook helemaal niet serieus. Terwijl, hè, daar is nu steeds meer aandacht voor. Ook Suzanne Smit, die een boek daarover heeft geschreven. En
ja.
Met het heksenmonument, herdenkingen. Ja, de heks van Almen.
Ja, ja, ongelooflijk. Dat we, ongelooflijk eigenlijk dat ooit die beslissingen zijn genomen. Hè? Dat mensen dachten van, die hebben gewoon op een maandagochtend zitten vergaderen van, wat moeten we hier nou mee? Weet je, dit is echt een gevaar voor alles en iedereen. En wat gaan we ermee doen? En
ja.
Dat er dan gewoon een complete heksenjacht wordt geopend. Dat is wel heel bizar. Maar ze hebben het wel heel goed gedaan, want daarom is er zo weinig over te vinden eigenlijk.
Ja.
Veel mensen begrijpen niet dat shamanisme, dat hebben we bijna niet in Europa. Nee, dat is inderdaad goed weggemoffeld door onder andere de kerk.
Ja.
Maar het was er zeker wel. Ja.
En zweethutten waren hier ook. Hè, dat hebben we nog niet verteld, maar dat is wel een belangrijk onderdeel bij de Kiva-ceremonie. Zweethut-ceremonie. Er zijn zweethutten waar je met 80 man in kan. En dan heb je er 3, dus met 250 mensen.
Zo.
Ben je, ja, aan het zweten, maar aan het bidden aan, in de baarmoeder van moeder aan, mm-hmm. eigenlijk. Ja. En, maar die hadden wij hier ook, zweethutten.
Ja.
Ja. Ze hebben ook resten gevonden, ik weet niet meer waar. Maar dat was onderdeel van onze cultuur. Net als ceremonie was onderdeel van onze cultuur. Hè? Mensen, ja, die nog een beetje sceptisch ook over, nou, spiritualiteit en ceremonieën. En want dat is eigenlijk ook een laag in de documentaire. Die laat zien dat ceremonie een manier kan zijn om je weer te verbinden met jezelf, je omgeving en de natuur.
Mm-hmm.
Het is een soort van humbleness. Ja, besef dat je gewoon onderdeel bent van. En een, ja, dankbaarheid uitspreken of tonen op welke manier dan ook. Maar
ja.
Dat is wat ceremonie eigenlijk doet. Maar dat wij dat in Nederland ook gewoon hadden. Ja? Ik dacht, ik kom uit Ommen. We gingen naar Raalte, naar de Stoppelhanen. Ja, dat was een oogstfeest, maar daar dacht ik laatst pas over. Over na van, nou ja, dat soort oogstfeesten. Dat was vroeger ook veel gewoner. Dat je de aarde bedankte voor alles wat het de zomer aan fruit en
ja.
Alle dingen had gegeven. Dat je daar dankbaar bent in het najaar.
Ja. Nu hebben we de hamsterweken bij Albert Heijn. Ja.
Ik bedoel,
ja.
Letterlijk dat.
Ja,
alleen
zeker.
Maar nemen.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel mooi bruggetje, want tijdens de Kiva in 2018 in Colombia, daar waren 4000 mensen, is de United Nations of the Spirits opgericht, waarbinnen een manifest met de Nine Principles of Life, according which alle inheemse volkeren als van nature leven.
Ja.
En één principe is to give back the earth more than we take. Dus, als we met z'n allen dat principe al zouden aannemen, dat je kijkt van hoe kan ik de aarde meer teruggeven dan dat ik neem, dat je nadenkt bij alles wat je koopt, heb ik dit nou werkelijk nodig? Ik denk dat dat kan bijdragen aan een beetje meer balans, want het tijdperk van meer en meer zijn we wel aan voorbij. En dat is eigenlijk wat de Wisdom Keepers ons toe uitnodigen, naar terug naar eenvoud en terug naar meer geven dan nemen.
Ja.
Dat is die eenvoud wat,
Ik zat er van het weekend nog mee. Mijn dochter die moest naar een verjaardagsfeestje. Die is 5. En we gingen op weg naar het verjaardagsfeestje, naar de speelgoedwinkel. Naar een speelgoedwinkel om een cadeautje te kopen. Ik zeg, nou, kies maar wat uit, weet je, wat je wil geven. En ik kom dan met van die plastic troepballetjes aan. Met van die, een balletje met stekels en dingen. Dat ik echt dacht, ik snap wel dat dit leuk is om te geven. Maar uiteindelijk, dit gaat binnen 2 weken kapot. Gaat het in het vuilnis. En dan hebben we gewoon weer plastic in een bak. Of elders drijven of wat dan ook.
Ja.
Is gewoon zo niet nodig. Moet je als ouder echt een beetje over nadenken, weet je wel. Dat van die, wat ook echt super vervuilend schijnt te zijn bijvoorbeeld van die glitters. Is gewoon plastic. Plastic troep, super fijn. Het is bijna fijnstof en het komt overal. Het
moet verboden worden.
Het is rommel, ja. Het is echt troep. En hetzelfde met, we noemden net die hamsterweken. Ik weet nog dat een Inzo van Zanten, zegt je dat? Dat?
Vaag.
Was voorheen de spreker van Tony Chocolonis, duurzame chocola. Hij gaf wel eens, hij is hier ook in een podcast geweest, daar hebben we veel dingen met hem samen gedaan. Ik weet nog dus dat hij zich op een gegeven moment druk maakte, of een keer zo'n post maakte van, yo, Albert Heijn, dan kom je weer met van die, weet ik veel, waar van die hamsterweken, waar dan allemaal van die kleine beestjes verzameld kunnen worden. En die beestjes die zitten vol met duizenden plastic balletjes, want dan knijpt het lekker. En uiteindelijk gaat dat kapot, dat is toch niet duurzaam, weet je wel? En dan hebben we gewoon zo'n Albert Heijn die daar dan, weet ik veel, hoeveel miljoen van inkoopt of zo. Ja, dat zijn wel echt, daar kan ik wel echt schrijnend naar kijken.
Als zij beweren dat ze een B-corp zijn, wat inhoudt dat je dan aan een bepaald certificaat voldoet van duurzaamheidsdoelen.
Ja. Ja, hebben ze dat of niet? Dat is een beetje greenwashing, toch? Dan koop je gewoon een paar van die certificaten dat je een bos redt en zo. En dan maak je het daarmee een beetje goed.
Ja.
Van die CO2-certificaten en
ik
zo.
Ik weet niet of dit erin moet, maar
gewoon een beetje bij de naam noemen. Dat,
Nou, ze zijn of B Corps of in die richting, maar volgens mij zijn ze het. Want vorig jaar zijn Shirley, Cheryl, Sangale en Torwa uitgenodigd bij de B for Good Leaders Summit in de beurs van Bellage.
Mm-hmm.
Daar waren 1000 CEO's. En een van de co-founders had de film gezien en wilde de stem van Moeder Aarde in de boardrooms laten
mooi
klinken.
Ja, super.
Horen. Ja, dus daar is de film ook niet vertoond, maar dat vind ik niet erg. Uiteindelijk gaat het om de verspreiding van die inheemse kennis.
Ja.
Met name in de corporate wereld. Hè, waar de grootste veranderingen bewerkstelligd kunnen worden.
Ja.
Dus dat was wel bijzonder.
Mooi.
Ja.
Ja.
Maar daar waren dus heel veel B-corpsen. En daar was Albert Heijn ook bij.
Ja. Ja. Dus onze grote trots. En als je nu kijkt naar de ontwikkeling van... Wat is de droom van dat hele Kiva-pad wat jou nog te bewandelen staat?
Ja. Als ik kijk van of wat ik terugkrijg van mensen, van hè, veel mensen zijn geraakt naar de film. Van, het lijkt alsof er een soort intrinsiek verlangen naar hè, die herverbinding. Of een soort weten van, hey, zoals de mensen in de film dat nog gewoon leven, dat we daar ook weer naartoe willen.
Mm-hmm.
Hè, dat samen, community, volledig in verbinding met je omgeving.
Ja.
En nou, dat vind ik in ieder geval een bijzonder compliment om terug te krijgen. En ja, ik zou heel graag natuurlijk dat de film zoveel mogelijk harten mag raken. Hè? Dus dat, dat we de rest van Nederland mogen bereiken. Misschien een beetje zoals Down to Earth. Hè, de film heeft ook 4 jaar in Nederland gedraaid. 170.000 mensen volgens mij bereikt hier.
Wauw.
Ja. En daarna ook naar het buitenland gegaan.
Ja.
En ik, in november was ik in Mexico. Daar hebben we een aantal vertoningen gedaan. En komende zaterdag is er daar weer eentje. En er is iemand in Portugal wel bezig met de vertoningen. En in Schotland. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken om een Europees toertje misschien.
Ja.
Maar het zou mooi zijn in plaats van heel organisch. Dat het wat... Ja, parallel zich mag verspreiden, wat mij betreft. Dus als iemand suggesties heeft...
luisteraars die nog connecties hebben of ideeën hebben, of evenementen willen organiseren. Want de vertoningen aan zich.
Zeker. Ja, organisaties of communities of waarbij... dit in lijn ligt met hun missie.
Mm-hmm.
Heel erg welkom om vertoningen te organiseren, ook weer met sprekers.
Mm-hmm.
En dat kan in overleg met wat het beste weer past bij de doelgroep waar de vertoning plaatsvindt.
Ja. Waar ik benieuwd over was, want ik ben wel eens vaker op dit soort gatherings geweest. Bijvoorbeeld op de Aniwa Gathering in Ibiza, dat was een paar jaar geleden. Kwamen ook heel veel wisdom keepers bij elkaar. Maar daar hadden plantmedicijnen echt wel een hele grote rol in het hele verhaal.
Mm-hmm.
Ik was eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar... ik zag het niet terug in de docu. Nee. Ik hoor jou er ook verder niet over. Het is verder natuurlijk ook wel een ding waar ik veel mee bezig ben. Maar plantmedicijnen komen gewoon niet ervoor. Is daar een reden voor? Of is het niet relevant?
Dus niet waar de focus ligt.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat geen van de wisdom keepers plantmedicijnen gebruikt voordat ze de kiva ingaan. Ik weet van Don Alfonso, de Maracame.
Mm-hmm.
Die neemt volgens mij wel San Pedro. Peyote.
Peyote.
Maar dat is niet waar het om gaat.
Nee.
Er was ook wel een symposium wat gelinkt was aan psychedelics en... Dat ik ook dacht, wil ik daaraan gelinkt worden? Want ik wil ook niet dat het die naam krijgt. Want daar gaat het niet over. Het gaat over delen van de inheemse kennis. Hè? Het ook waarborgen van de inheemse kennis. Het uitdelen of het uitwisselen van de inheemse kennis. En het samen... in ceremonie bidden voor de aarde.
Mm-hmm.
En ook de het is ook het geloof dat ook effect heeft voor het herstellen van de balans van de aarde.
Ja.
Daar ligt de focus. En ook eigenlijk wel wat ik wel in deze tijd van chaos en grote verdeeldheid, dat de elders en de wisdom keepers eigenlijk gewoon een ander perspectief bieden.
Mm-hmm.
Perspectief van harmonie en herverbinding.
Ja.
En dat is waar de focus ligt. En ja, plantmedicijn of niet, dat kan, maar dat is niet waar het over gaat.
Nee. Wat heeft het hele pad jou persoonlijk gebracht? Behalve veel hoofdpijn over hoe ik een film moet uitbrengen.
Resilience.
Veerkracht, ja.
Ja. Nou, gewoon wel doorgaan, no matter what. Dat je je hart blijft volgen, ondanks alle uitdagingen. Het heeft me wel gesterkt.
Hmm.
Ja.
En welk gesprek met een van de vele elders die je hebt gesproken, heeft een stuk in jou geheeld?
Wauw. Nou, ik heb sowieso van Don Alfonso, die noemden we net, die geeft ook personal healings.
Mm-hmm.
Dus ik heb een aantal hele mooie healings bij hem mogen ondergaan.
Mm-hmm.
Ja. Waarbij die ook op verschillende in je oor blaast of in dat je denkt, er komt vuur uit. Je voelt echt die hitte zo als hij heel hard blaast. Ja, echt heel bijzonder.
Hmm.
Ik heb met Cheryl Angel gewoon hele mooie gesprekken gehad. Ik had haar het weekend nog aan de lijn.
Mm-hmm.
Gewoon een soort vriendschap ook uit ontstaan. Zij komt misschien ook weer het voorjaar. Ik moet nog even kijken. Maar Carola Esparza, die zit niet zozeer in de film, omdat je, of niet omdat, maar je moet ook dus keuzes maken van hem.
Ja.
In principe is het een soort van regel, maar dat je eigenlijk niet meer dan 5-6 personen aan het woord moet. Ja, kill your darlings. Ja, maar in ieder geval, met Carola heb ik wel een hele, hele bijzondere band. Chileense wisdom keeper. Die me meer heeft gesteund. Zo in het hele proces van het maken van de documentaire. Ik heb heel veel contact met haar gehad. Zij was ook in India. En gewoon op persoonlijke nood. Gewoon met haar veel gedeeld. En natuurlijk moet ik Torwa ook noemen. Die ook in de Lamar was. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om na de film te spreken en hem te kunnen bedanken. Want hij heeft gewoon een hele belangrijke ondersteunende rol gespeeld. Al vanaf het begin, hè, dat hij mij geëmotioneerd zag.
Ja.
Hij zag me geëmotioneerd. En hij heeft me gewoon terug op de aarde getrokken. Van ga gewoon je ding doen. Dat ten eerste. En in 2019, toen al mijn materiaal in mijn archief lag en ik niet wist hoe verder, kwam ik hem weer tegen bij de Kiva. Of tegen, hij was bij de Kiva met Virunga. En zei, ik weet niet hoe ik dit de wereld in moet brengen. Marijke, it's not up to you to decide when this should go into the world. Let it go. Oké. Maar elke keer weer terug naar vertrouwen. laat het los. Je hoeft niet te pushen dat het nu moet.
Ja.
Het is nog helemaal niet de bedoeling, blijkbaar. Hè?
Ja.
En zo kwam hij elke keer op het juiste moment om mij gewoon weer even, ook weer het vertrouwen te geven. Ja.
Mm-hmm.
Dus
mooi.
Torwa ook hele belangrijke steun.
Ja, mooie kerel.
Ja.
Zacht uitgedrukt, ja. Hey, en als je nu kijkt naar de Kiva gaat nog wel door al die jaren, de komende jaren. Ja. Ga je daarbij zijn?
Ja.
Zoveel mogelijk? Ja.
Ja, niet eens zozeer om te filmen. Vorig jaar was de derde keer in Duitsland. Heb ik gefotografeerd.
Mm-hmm.
Ik had trouwens mijn elleboog gebroken. Dat was in april. En mijn focus was, bij die Kiva wil ik gewoon weer die camera in mijn hand. Dat was ook de eerste opdracht weer. Of opdracht, ik wilde gewoon dat zelf. En dat is ook gelukt.
Mm.
Een soort van focus. Was heel erg wennen.
Ja.
Nadat het gebeurde, denk ik, komt het nog wel weer goed. Maar het kwam weer goed. Dus dat zal ik dit jaar ook weer doen. Dat is de vierde keer in Duitsland. Dus de laatste keer. En dan volgend jaar gaat het dus naar Australië en Afrika. Ja, daar wil ik zeker bij zijn.
Vet plekken.
Wel echt onderdeel van de familie. Maar soms denk ik, ga ik dan weer filmen en ga ik inderdaad een deel 2 maken. Maar het voelt voor mij toch, de boodschap zit in deze film.
Ja.
En voor mij is de volgende stap een boek om dan, met mijn fotografie, met portretten, met quotes, met de andere interviews die niet in de film zitten.
Hmm.
En de rode draad van de film. Ja. Een mooi fotoboek te maken. Dat is wel mijn volgende
doel. Ja, mooi. Ja, ik denk dat je, ik praat ook voor mezelf hoor. En voor heel veel creatieven is het makkelijker om te beginnen aan iets nieuws. Ja, want dan kan je weer dat creatieve proces in en dan kan je daar weer in. Terwijl er ligt eigenlijk gewoon je beste stuk content ligt nu gewoon op de plank. Ja. En dat moet gewoon, ja, klinkt even heel plat, moet gewoon verkocht worden. Snap je? Hetzelfde met mijn boek. Ik bedoel, ja, leuk dat ik nu met een tweede boek bezig ben. Maar ik had het toevallig gisteren over met mijn vriendin dat we alle twee een boek hebben uitgebracht. Waar we eigenlijk een jaar lang al amper promotie aan hebben gegeven. Terwijl het is mijn beste stuk content. Weet je, alles wat ik heb te bieden, dat staat in dat boek. Mm-hmm. En waarom ga je er niet... Doe daar meer van, weet je wel. In plaats van weer in andere dingen duiken. Of het is toch een beetje een soort van menselijke eigenschap. Dat je op een gegeven moment een beetje weg wil bewegen van de eenvoud. En de simpelheid in het gewoon... Ja. Verkopen van wat eigenlijk al heel goed gaat en wat heel goed ontvangen wordt. Mm-hmm. En wat zijn die paar duizend mensen nou die het nu hebben gelezen? Dus dat is wel een... Ik praat hier voor mezelf. Hè. Het is gewoon een kind reminder voor mezelf, maar ik zou hem ook... denk voor jou ook, voor als je een nieuw iets gaat schieten.
Ja. Nou, er zijn best wel mensen die vragen... Denk je al na over een andere film of een ander project? En dan word ik daarna een soort van boos.
Ja.
Zo van, ik heb niet 4 jaar van mijn leven gegeven om dan, nu die gewoon net zo lekker de wereld ingaat,
ja,
om me dan op iets anders te gaan richten.
Ja. Maar zij zien de film 1 uur. Ze denken, ja, mooi. Ik wil nog wel een keer zo'n film. Dat is hoe zij er naar kijken, weet je wel. Nou.
Ja. Nou, het is weer wat anders als ze zeggen, komt er een deel 2? Maar sommige mensen zeggen, ga je nu weer iets heel anders doen?
Mm-hmm.
Dan is meer die irritatie van, ben je hier nog niet klaar mee?
Nee.
Dus graag eerst deze film nog veel meer de wereld in.
Ja.
Ja, liefst zoveel mogelijk mensen bereiken en het hart te raken.
Ja.
En dan dat boek, dus voorlopig ben ik daar nog wel mee bezig. Het voelt heel eigen. Ik was dus in Mexico in november voor die vertoningen. Maar er was ook een kleinere Kiva. Van een plek waar 13 jaar geleden een eerste Kiva is geweest. Maar daarna werd het heel onrustig in het gebied. Dus kon het niet meer.
Mm-hmm.
Maar dit jaar wel weer. Dus ik ben een soort van onderdeel van die,
ja,
van die familie.
Geworden.
Dat was ook de plek waar ik Heriberto Nubia, die dus al deze ceremonies in de hele wereld organiseren, eindelijk ook uitgebreid kon spreken.
Ja.
Hè, want tijdens de Kivas hier in Nederland, of in niet in Nederland, in Europa, hebben ze gewoon bijna geen tijd tijdens die 4 dagen.
Nee.
Dus voor mij was het ook heel belangrijk om hun te spreken en ook te voelen dat zij ook achter staan wat ik doe.
Zeker.
Te vertellen wat ik doe. Ik wil daar heel transparant in zijn. Dus dat is een hele mooie ervaring. Dus voorlopig ben ik gewoon wel daarmee bezig. Ik dacht net ook nog een dingetje van... dat ik een beginnend filmmaker was.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk ook mijn grote voordeel geweest. Want tot dan toe was er nog bijna niet gefilmd. Mocht er niet gefilmd worden. Werd het toch een soort, en dat is vanuit het verleden, van dat het ooit als witchcraft werd gezien, niet veilig, een soort beschermd.
Ja.
De ceremonie was nog een beetje beschermd. En ik, laat het zo zeggen, als ik met zo'n grote camera op mijn schouder daar aan was gekomen.
Dat is een inbreuk.
No way.
Ja.
Doordat ik met een kleine Lumix... Panasonic Lumix, gewoon zo'n klein cameraatje daar aankwam. Heel low-key.
Ja.
En gewoon, uit intrinsieke interesse gewoon niet toeschouwer was, wat vaak een fotograaf of filmer is.
Mm.
Maar ik was gewoon onderdeel van een familie. Dat heeft ook gemaakt dat ik dat allemaal heb mogen filmen.
Ja.
Dus uiteindelijk was dat mijn voordeel.
Ja, mooi. Ja, het gaat alleen maar leuker worden voor je. Want de mensen kennen je, ze vertrouwen je. En ze hebben alleen maar meer verhalen. En er komt alleen maar meer co-creatie uit. Dus als ik jou zou ik gewoon... Ja, als ik zit dan weer voor jou te denken, maar... Ik zou gewoon je YouTube-kanaal met heel veel randcontent. Gewoon, dat zou ik gewoon daar veel op publiceren.
Ja, ik wil zeker nog wat doen met alle andere interviews die er ook nog zijn. Ja. Een soort serie van maken.
Ja, wellicht. Portretserie. Of
koppelen aan dat boek.
Of gewoon ook zeggen van, joh, ik plaats het maar gewoon hier, want ik kan het gewoon niet kwijt in een film. En er is zoveel mooie content. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook de boodschap. Ik bedoel, als je dat er nu op zou zetten, dan zou ik gaan kijken omdat ik de film heb gezien. Ik wil meer zien. Ik wil eigenlijk wel dat gesprek horen van een half uur, wat je van die vier mannen. Ja, daar hebben we nu 5 minuten van gezien. Ja, er zit zoveel moois in. Waarom niet? Ja, dus.
Ja, zeker. Die ga ik sowieso wel ergens plaatsen. Maar nog even een beter idee.
Ja.
Voor bedenken hoe dan.
Ik snap het. Ja. Mooi. Dus goed, jij kan alle hulp gebruiken als het gaat om de promotie, distributie.
Ja. Zeker.
Iedereen die wat te doen heeft met inheemse wijsheid en een mooie, prachtige, mooie documentaire, ga hem sowieso kijken. Dat kan op de vele evenementen die je organiseert. Als je het leuk vindt, 23 maart staan we in Rosmalen.
Mariakapel.
Daar zal ik een klein voorwoord doen of zo. Ja, een soort spreker.
Nawoord.
Een nawoord.
De documentaire is eigenlijk het vehicle, zeg maar, mm-hmm. voertuig, om mensen eerst context te geven.
Ja.
En dan gaan we naar de sprekers.
Mooi. Oh, want in de Lamar deden we het van tevoren, toch?
Ja, dat was niet mijn idee.
Ah, oké. Huurt erna. Oké, ik sta in een nawoord. Geen probleem. Ik maak graag ruimte voor deze film.
Ja.
Maar ja, nogmaals, je hebt een waanzinnige film, een waanzinnige productie neergezet. Daar mag je echt hartstikke trots op zijn. En dat is in ieder geval één ding wat... als je gewoon... vergis je ook niet in hoeveel mensen er dromen om ooit een keer een docu te maken. En als ze die al maken, überhaupt dan nog het licht ziet. Op wat voor manier dan ook. Dus als je dan nu kijkt hoe dat het nu eigenlijk als een vuurpijl aan het afgaan is. Denk ik dat je echt iets heel moois hebt. Waar je nog heel veel plezier van gaat hebben. En een hoop wijsheid en geluk uit gaat halen.
Dankjewel. Dat komt binnen. Hmm. Ja.
Mooi.
Ja, ik ben echt heel dankbaar. Dat zeg ik eigenlijk ook elke keer als ik bij een vertoning spreek. Maar dat eigenlijk wel de boventoon voert. Dat ik heel dankbaar ben dat ik dit heb mogen doen. Echt.
Ja,
want eerlijk gezegd, toen ik na de eerste Kiva... ik werd uitgenodigd naar Mexico. Toen heb ik wel gevraagd, is er budget om een documentaire te maken? Nou, dat was er niet. En op dat moment had ik ook kunnen denken, dan doe ik het niet.
Ja.
Maar ik dacht, het kan mij wat schelen. Ik heb een goede baan. Ik betaal al mijn reizen. En ik mag daar filmen.
Ja.
Weet je wel? Dus dat vond ik al enorm eer.
Ja.
En ik denk, als er ooit iets van een documentaire komt, dat zien we dan wel weer. Maar dat ik daar naartoe mag.
Ja.
En 2 maanden later naar India. Dat was de eerste Kiva tijdens de Kumbhamela's. De grootste religieuze feest ter wereld.
Zodat iedereen helemaal in het wit geschminkt wordt, uiteindelijk richting de rivier loopt?
Ook de Naga's. Maar het is in, ik geloof, 6 weken tijd een soort van volksverhuizing van miljoenen Indiërs die naar een plek gaan waar de 3 heilige rivieren samenkomen. De Ganges, de Saraswati en de Yamuna.
Mm-hmm.
En op die plek moet elke Hindi ooit in zijn leven in het water, dat je gereinigd wordt.
Ja.
Dat 1 keer in zijn of haar leven doen tijdens de Kumbhamela. En zeg maar 3 kilometer daar vandaan vond de Kiva plaats.
Mm.
En het was echt, ik heb daar een paar van de mooiste dagen van mijn leven meegemaakt. Omdat ik... met mijn camera op een gegeven moment om 5 uur 's ochtends naar de rivier ben gelopen. Waar dus al die Indiërs samenkwamen. Ik was de enige westeling. En dus ik vond het ook best wel spannend. Van, word ik hier weggejaagd? Word ik hier met stenen bekogeld? Allemaal niet. Ik werd gewoon een soort van opgenomen. En mocht gewoon van dichtbij hun puja's, hun rituelen filmen.
Mooi.
Ik waande me even in een hele, ik weet niet, andere planeet of zo.
Mm.
Het was, en dan 5 uur 's ochtends met de zonopkomst. Dat zie je ook in de documentaire.
Mooi.
Een paar beelden, maar dat it's a treasure. Ja. Ik heb het niet in het Nederlands woord vinden, ja. Maar...
Schat.
Ja, dus... En weet je, dat heb ik ook allemaal betaald, die reizen. Daar zijn we een maand trouwens met de Wisdom Keepers. Ook naar Varanasi, naar Rishikesh, nog naar het yoga, internationaal yoga festival. Daar hebben we een hele reis gemaakt samen.
Mm-hmm.
Ja, die ervaringen, ja, dat... dat
ja.
Blijft voor altijd in je... Ja,
ja. Dat is wat je bijblijft als je oud bent.
Ja. Maar dus dat geld voor mij geen rol speelde. Tenminste, toen had ik nog een goede baan. Maar die was ik dan later kwijt.
Mm-hmm.
Ja. Maar dat, nou ja. Uiteindelijk heb ik me niet door geld laten leiden. Maar door mijn hart. Omdat ik gewoon het geweldig vond om te doen. En dankbaar was dat ik het mocht doen.
Ja.
Dus ja, dankbaarheid, daar komt het weer op neer.
Ah, mooi. Ja. Supermooi. Dankjewel dat je naar Eindbazen wilde komen en dit gesprek wilde voeren. Wij steunen je graag met je initiatief. Luisteraars, de link die staat onder in de beschrijving. Dus ga sowieso even naar de website en bekijk alles wat er te bekijken valt. Kom naar de evenementen. Social media zit hier ook vast op. Ja, hè?
Ja.
Instagrams.
Facebookpagina. Precies. Kiva, de Call of the Wisdom Keepers. Okay. Ook op Instagram. Ja.
Dat even blijven
mijn
volgen.
Mijn eigen pagina, Marijke Kodde, kan je ook veel informatie vinden.
Ja, Kodde. Hè? Hadden we dat benoemd nou in de podcast? Nee, hè?
Nee, nog niet.
Ja, we hebben gewoon het nichtje, mag ik dat zo zeggen? Ben je het kleine, jongere nichtje van
toevallig
van Bas?
Ben ik ouder dan Bas.
Oké. Okay. Bas Kodde, die hier in de studio is geweest, meerdere malen, die heeft gewoon een filmtalent in de familie.
Ja.
En dat is Marijke.
Onze vaders zijn broers.
Ah, leuk. Grappig.
Ja.
Ja.
Met een gezin van 12.
Mooi. Nou Bas, als je dit leest, dan wil ik je van harte uitnodigen om de familie Nijenrode en al hun studenten die er zitten een keertje te besmetten met de inheemse kennis. Maar dat gaat goed komen, volgens mij. Dus oké. Luisteraars, tot de volgende keer. Marijke, ontzettend bedankt voor je komst en wij zien elkaar snel.
Hartstikke bedankt. Het was echt leuk gesprek. Dankjewel.
Dank je.